Goedemorgen gemeente. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee Van der Wind. De schriftlezing in deze dienst is uit Openbaring 7. Vanavond om 6:30 hoopt dominee Van Zetten voor te gaan. De kerkdienst voor zondag 5 juli. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Van Zetten voor te gaan. En in de avonddienst om 6:30 hoopt dominee Van der Wind voor te gaan. De voorbeden voor Bert en Hanni van Ballengooien de Kloe, die Gatenbogen 23 te Gameren, herdachten op 25 juni hun 45-jarig huwelijksjubileum. De heer Dick Dingemans, de Kosterijstraat 44, heeft afgelopen week onderzoeken gehad waarbij is vastgesteld dat hij te maken heeft met non-Hodgkin. Hij verblijft nog in het ziekenhuis waar een behandeling met chemo is gestart. Mevrouw Jannie van der Heijden Rosa, Molenstraat 21, is afgelopen week geopereerd aan haar heup en is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Mededelingen. Beroep. De hervormde gemeente van Bennekom heeft afgelopen zaterdag het beroep uitgebracht op dominee Van Zetten. Hij zal uiterlijk 18 juli zijn beslissing bekendmaken. Aanmelden voor de kerkdienst. U bent weer welkom in de kerk. Vanaf 5 juli ook met 100 mensen. Graag aanmelden als u dit nog niet gedaan hebt. Dat hoeft u maar één keer te doen. Zie ook de berichtgeving in de kerkbode. Kerkenradenvergadering. Op woensdag 1 juli is er een gezamenlijke kerkenradenvergadering. Wij vragen uw gebed voor het werk van de kerkenraden. Er zijn vandaag 3 collecten. De eerste is voor de diaconie, de tweede is voor de kerk en de derde is voor de instandhouding van de eredienst. We bevelen deze collecte hartelijk bij u aan. Volgende week is de eerste collecte bestemd voor Stichting De Hoop. De voorzang in deze dienst is Psalm 134, vers 3. Dat zeer een zegen op u daal, zijn gunst uit Sion u bestraal. In de kerk luisteren we naar een geluidsopname of neuriën we. De kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede. van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen van Psalm 87, vers 2 en 3. En we zingen de woorden in ons hart. Of thuis kunt u ook met mond en hart zingen. Het gaat over de stad van God, het nieuwe Jeruzalem, waar alle volken samenkomen. Men spreekt van u zeer heerlijke dingen, o schone stad van Israëls opperheer. En vers 3, de Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. Psalm 87, vers 2 en 3. En u hoort in de opname wat hoesten. Dus dat gebeurt niet hier in de kerk, dat hoesten. Maar dat zit in de opname van deze psalm. Psalm 87, vers 2 en 3. Geluisterd hebben naar de 10 geboden en de samenvatting daarvan, gaan we zingen van Psalm 131. Het tweede vers: heb ik mijn ziel niet stilgezet en mij verloochend naar uw wet, gelijk het pas gespeende kind zich stil bij zijn moeder vindt. Psalm 131, het tweede vers. We luisteren nu naar de wet van God. God sprak al deze woorden: ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus zei, u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Laten wij nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Grote God, almachtige Vader, u die in de Heer Jezus Christus zich hebt bekendgemaakt als die God vol van genade en zaligheid. En op deze morgen willen we u daarvoor danken en prijzen. Op deze dag aan het begin van de nieuwe week, de eerste dag, de opstandingsdag van onze Heere Jezus Christus, komen we samen in de kerk of op onze plek thuis, samen verbonden in gebed, in het luisteren naar uw woord en ook om onze harten te richten op u, de Heere onze God. En daar danken we u voor. Dat we ook deze dag ontvangen. Als een dag die aan u is gewijd. En wij bidden, wilt u met uw Heilige Geest dan ook zo in ons wonen. En zo in ons hart werken. dat we u verheerlijken. Dat we zien, dat we horen, dat we begrijpen wie u bent. In zoverre daar iets van te begrijpen is. Ja, Heer, maar toch dat we uw woord verstaan, wat het betekent. Dat u de Almachtige bent. Dat de Heer Jezus Christus het Lam van God is. Dat de Heilige Geest ook nu in de gemeente woont. Om ons te heiligen. Ons te reinigen. Ons toe te rusten tot uw dienst. Ja, dat bidden wij van u. En we hebben ook vanmorgen naar de 10 geboden geluisterd. En hoe Jezus Christus daar de kern en de kracht van aangaf. En dan belijden wij dat wij zondaren zijn. Dat we u niet hebben geëerd zoals u het waard bent. Heren, maar we hebben ernaar geluisterd. We mogen er stil onder zijn. In het besef van onze eigen onwaardigheid. En tegelijk met een vaste hoop op uw barmhartigheid. Want we hebben een middelaar. U hebt ons Jezus Christus gegeven. Tot verzoening van al onze zonden. En daarop pleiten wij ook vanmorgen. Wilt u om de Heer Jezus Christus weer ons alle genadig zijn. Jong en oud. Dat wij vrede mogen hebben bij u. Dat we ons kunnen verheugen in uw liefde. U bidden wij dat u uw woord daarvoor zegent. Geef het geloof in onze harten, versterk dat. Leer ons naar uw geboden te wandelen. En Heere, maak ons ook vol eerbied en toewijding aan u en uw dienst. Zo bidden we dat voor elkaar deze morgen. En dat uw naam daarin wordt geprezen en geheiligd. Geef licht in de schrift. Schenk uw hulp bij de verschillende taken van deze eredienst. Heere, wij bidden voor allen die daarbij betrokken zijn. Als koster en organist voor de technische zaken. En het organiseren van verschillende praktische dingen die erbij komen kijken, de kerkenraad. Ja, Heere, wij bidden om uw hulp in luisteren, in spreken. Dat deze dienst ook aan u gewijd is. We bidden voor uw kerk over heel de wereld. Geef dat overal. Mensen het evangelie horen. En zo worden getrokken uit de duisternis van de zonde. Van de heerschappij van de boze. En mogen wandelen in uw licht. En daarvan getuigen worden. Heere, zegen de verbreiding van uw woord. In evangelisatiewerk, in zendingswerk, in het getuigenis. Ook van vervolgde christenen. Via moderne middelen. Zodat uw woord overal gezaaid wordt. En het ook opkomt en vruchten draagt voor u. Heere, wij bidden deze dingen. Zie ons aan in Christus. Schenk uw zegen. Het enkel genade. Amen. We gaan in de Bijbel lezen uit het boek Openbaring. Lees het hoofdstuk 7, de versen 9 tot en met 17. Schriftlezing vindt u in Openbaring 7, vanaf vers 9. De openbaring van Jezus Christus aan Johannes. Hij krijgt in visioenen veel te zien en we lezen er iets van in Openbaring 7 vanaf vers 9. Hierna zag ik en zie grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En zij riepen met een luide stem: de zaligheid is van onze God, die op de troon zit, en van het Lam. Alle engelen stonden rondom de troon, de oudelingen en de vier dieren. Zij wierpen zich voor de troon neer, met hun gezicht ter aarde en aanbaden God en zeiden: Amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen. En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: deze, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? En ik zei tegen hem: u weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het lam. En daarom zijn zij voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En hij die op de troon zit, zal zijn tent over hen uitspreiden. Ze zullen geen honger of dorst meer hebben en geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Vanmorgen wil ik het woord bedienen vanuit dit Bijbelgedeelte. En als kerntekst daarbij noem ik vers 15a, het eerste gedeelte van vers 15. Daarom zijn zij voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. De grote scharen voor Gods troon. Drie punten in de preek. Van waar zijn zij gekomen? Ten tweede, hoe zijn zij daar gekomen? En ten derde, waarvoor zijn zij daar gekomen? Dus de grote scharen voor Gods troon. Van waar zijn zij gekomen? Hoe zijn ze daar gekomen? En waarvoor zijn zij daar gekomen? Nu Psalm 63, het tweede vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen? Hoe blonk uw goddelijk eer alom? En dat eindigt ook met het gebed: och, werd ik derwaarts, werd ik daarheen weer geleid. Dan zou mijn mond u de eer geven. Psalm 63, vers 2. Het kan er zo totaal anders uitzien, dat wat je leest in de Bijbel en wat je ervaart in deze wereld. Is dat voor u of jou ook zo'n ander verhaal? Er lopen heel wat jongeren en ouderen tegenaan. Ze zeggen: in mijn dagelijks leven zie ik vaak weinig van God. Maar in de kerk, daar hoor ik hoe geweldig hij is. groot en machtig. En ik hoor over zijn liefde en over de vrede die hij geeft. Maar dat een en dat ander, dat ligt mijlenver uit elkaar. Neem nu dat prachtige visioen van Openbaring 7. Die grote menigte mensen, zo ver je kijken kunt. Allemaal mensen die God willen dienen en eren. Uit alle volken en talen en toch één. Als broeders en zusters in vrede samen. Voor hen geen honger of dorst meer, maar volmaakt gelukkig. Nou, dat lijkt toch wel heel ver weg, of niet? Een droom. Een utopie. Wat je ziet om je heen in deze wereld, dat is veel moeilijker. Of wat je zelf meemaakt. Het kan zo weerbarstig zijn. Ik kan me goed voorstellen dat apostel Johannes datzelfde heeft ervaren. Hij kreeg dit visioen van God en hij heeft het opgeschreven. Maar in zijn eigen leven leek het er totaal nog niet op. En Johannes is inmiddels oud geworden. 80 jaar, 90. Hij was een van de discipelen geweest die een aantal jaren met Jezus waren meegetrokken. Hij is getuige geweest van Jezus' opstanding. En wat hij heeft gezien en gehoord, heeft hij ook verkondigd. Tientallen jaren zich ingezet voor het evangelie. Hij heeft leiding gegeven aan de gemeente van Efeze. Hij heeft de mensen opgeroepen tot geloof en tot liefde. En zeker, Johannes heeft mooie dingen meegemaakt. De verheerlijking van Jezus op de berg bijvoorbeeld. En dat Jezus na de opstanding uit de doden als levende verscheen. En ook de verspreiding van het evangelie, dat mensen tot bekering kwamen en dat de kerk groeide. Toch was het niet alleen maar mooi. Telkens was het tegenstand. Er drongen dwalingen de kerk binnen. Soms was er bitterheid en strijd of kwam verslapping van het geloof. Hij zag christenen die hun eerste liefde waren kwijtgeraakt. En dat zal die apostel allemaal hebben zien gebeuren met pijn in het hart. Nu zit hij op Patmos, een eiland. De autoriteiten die hebben hem verbannen vanwege het woord van God dat hij verkondigde. We mogen ons best realiseren als we dit Bijbelboek lezen. Het is opgeschreven door een apostel uit de eerste eeuw. En op aarde had hij overal steeds maar kleine gemeentes gezien. Her en der kwamen ze samen, misschien met 30 zielen, of in bepaalde steden nog een beetje meer. Hier op aarde zag Johannes kwetsbare gemeentes en dan ook vaak allerlei types van mensen bij elkaar. Dat ging heus niet vanzelf goed. Kerk met zwakheden en met zonden. Dat blijkt wel uit die 7 brieven in Openbaring 2 en 3. En zal deze oude man daar geen zorg over hebben gehad? En dan komt er vervolging. De Heere zelf spreekt erover in Openbaring. Hoe zal de kerk van Christus, zoals Johannes die kende, hoe zal die daar ooit doorheen kunnen komen? En wat laat de Heere deze oude apostel dan zien? Hierna zag ik En zie, een grote menigte voor de troon. Die hebben het gehaald. Ze staan voor God. En hoeveel zijn het er? Duizenden? Tienduizenden? Onafzienbaar. Niemand kan die menigte aan mensen tellen. Op aarde lijkt het vaak zo anders. Een kleine kudde. Menselijk gezien weinig toekomstperspectief. Maar Christus laat ons verder kijken. Een schare die niemand tellen kan. Uit alle talen, culturen, uit alle stammen, uit alle windstreken van de wereld. En kijk hoe ze eruit zien, zo feestelijk. In witte gewaden. Vrolijk. Zuiver. Palmtakken in hun hand. Om daarmee te wuiven naar hun grote koning. Dat doet denken aan het Loofhuttenfeest. Dat grote Joodse feest met veel uitbundigheid. Waar komen die vandaan? Johannes weet niet wat hij ziet. En een uitlegger kent zijn vraag. Waar komen die vandaan? Vergeleken met die menigte rondom de hemeltroon van God, ziet het er nu in deze wereld zo heel anders uit. Hier op aarde heeft de kerk van Christus het niet makkelijk. Er is allerlei moeite, er is tegenslag, ze lijdt verdrukking. En dat noemt die uitlegger ook tegenover Johannes. Deze zijn het, die komen uit de grote verdrukking. Wat zal dat betekenen? De grote verdrukking. Ja, u zou kunnen denken, dat gaat zeker over een zware tijd, helemaal op het laatst van de geschiedenis, met de wereldwijde vervolging van christenen. Toch moeten we dat zo niet opvatten. Alsof alleen de gelovigen uit zo'n speciale periode dan met palmtakken voor de troon van God komen. Nee, het boek Openbaring is profetische taal. Het is als het ware van een afstand bekeken. En heel de geschiedenis van de kerk van Christus, sinds de apostelen, Petrus, Jacobus, Johannes, tot aan de jongste dag, dat wordt gezien als één geheel. En alle beproevingen en alle moeilijkheden van Gods volk samen wordt gezien als de grote verdrukking. Niet iedere christen leidt er op dezelfde manier om. Maar wel dit. Als één lid leidt, leiden allen mee. Samengenomen ligt er veel druk op de kerk. Door vervolging, of door minachting, of door secularisatie. Dat het geloof in de marge wordt gedrukt. Het is altijd weer kerk zijn onder het kruis. Bedreigd door de wereld, bedreigd door ongeloof, door onverschilligheid. Steeds weer het gevaar om Gods zoon te verloochenen. Daarom kan de gemeente op aarde nooit iets anders zijn dan een strijdende kerk. Ze moet hier door de verdrukking heen. Hier op aarde heeft de gemeente van Christus het niet makkelijk. Er is druk van buiten en intern. Intern kost het ook moeite. De verschillen tussen mensen veroorzaken al snel onbegrip of verwijdering. Het kwaad van verdeeldheid keert telkens weer terug. En dan moeten we eens kijken wat Johannes te zien krijgt. Voor de troon staat één grote menigte uit alle naties en stammen, uit alle talen. Ze voeren geen oorlog met elkaar. Er is geen rassenhaat daar. God die maakt hen één in een rijke verscheidenheid. De Heere kiest zijn volk echt niet uit één kleur. Het ene ras is hem niet liever dan het andere. Witte mensen krijgen bij hem geen voorkeur. Donkere huidskleur maakt voor God het mensenleven echt niets minder waard. Bij die grote menigte voor Gods troon zie je blank en zwart, broederlijk schouder aan schouder, door de Heere samengebracht, door de Heilige Geest vernieuwd, hun veelkleurigheid getuigt van Gods glorie. Zo hoog is Hij verheven dat alle volken Hem aanbidden. Dat ziet Johannes in dat visioen. Hier op aarde heeft Gods kerk niet makkelijk. Ook niet met zichzelf. Want het leven in geloof is een strijd. Hoe houd ik het vol? Hoe blijf ik staand in de verleidingen? Een strijd tegen hoogmoed, tegen ongeloof, tegen verharding. En wanneer de Heilige Geest in je hart woont en je van harte de Heere wil dienen en eren, dan zie je echt niet alleen de gevaren buiten jezelf, maar dan zie je het kwaad ook in jezelf. Je hebt de strijd tegen je zondige vlees. En Christen ervaart dat als last. Een voortdurende strijd. Ik, ellendig mens. Wanneer Gods Geest iemands leven verandert, gaat hij of zij zichzelf kennen als bevlekt. Iemand die Gods eer heeft geschonden. Alles overziend. Wat er in de wereld gebeurt. In de gemeente, in je eigen hart. Is de vraag, komt dat wel goed? Verdrukking van buiten, problemen van binnen, de strijd met jezelf. Komt dat wel goed met hen die Christus willen volgen? Jazeker, laat de Heere zien. Voor Gods troon staat een grote menigte. Ze hebben de eindstreep gehaald. Ze zijn verlost. En Johannes mag het ons vertellen. Weten jullie, jongens en meisjes, hoeveel mensen er in de hemel komen? Wat denk je? Hoeveel mensen zullen samen voor God staan? Heel dicht bij de Heere in de hemel. Hoe ver zou jij kunnen tellen? Of weet je hoe ver je vader kan tellen? Tot 1000. Stel dat hij alle tijd neemt. Zal hij kunnen tellen tot 1 miljoen? In de Bijbel staat, het is een grote menigte die niemand kan tellen. Niemand. Zoveel. Zoveel mensen worden er zalig en mogen bij de Heere wonen. Zoveel als de zandkorrels langs de zee. Zoveel als de sterren aan de hemel. Geen mens kan dat ooit tellen. Ze komen overal vandaan. Er zijn Eskimo's bij. Indianen. Mannen en vrouwen uit Oezbekistan. Turkije, ik noem maar wat landen. Vast ook heel veel mensen met een bruine huidskleur. En de een is groot en de ander is klein. Vast ook mensen uit Bruchem en uit Zaltbommel en Kerkwijk of waar je ook woont. Bidden jullie dat je er ook bij mag horen. Daar bij de Heer Jezus in de hemel, daar is iedereen blij. Ze hebben God lief, met heel hun hart. Ze zijn nooit meer bang, niet meer verdrietig. Er is geen honger. Ja, toen die mensen nog in de wereld waren, was het vaak moeilijk. Maar eenmaal bij God voelen ze zich altijd gelukkig. Van waar zijn ze gekomen? Ja, uit de grote verdrukking van Gods kerk hier op aarde. Hoe zijn ze daar gekomen? Want wie zijn dat nou precies? Eerder heeft Johannes al vele anderen gezien. Anderen die voor God wilden wegvluchten. De bewoners van de wereld, van alle rangen en standen, die proberen zich te verbergen in grotten en tussen rotsen. En zo zag hij, die zijn bang. Bang voor Gods gericht. En ze schreeuwen vol angst tot de bergen, val op ons, verberg ons voor de toren van het Lam. En dan klinkt de vraag aan het einde van Openbaring 6, de grote dag is gekomen, wie kan staande blijven? Dat is een indringende vraag. Hebt u er wel eens bij stilgestaan? Wie zal stand houden als de rechter komt oordelen? En wanneer er zoveel gebeurt in de wereld, dan komt die vraag op ons allen af. Hoe houdt het vol om op God te vertrouwen? Hoe blijf je trouw? Hoe blijf je gehoorzaam aan Christus? Raak je het niet kwijt? Laat je hem niet vallen? Al die mensen van de grote scharen van Gods troon, die zijn overeind gebleven. Wie zijn dat? En hoe kan dat? Hoe kun je nu zonder kleerscheuren heen komen door al die beproevingen, door al die zorgen? Nou, de ouderling als uitlegger, die weet het antwoord. Zij komen uit de grote verdrukking en ze hebben hun gewaden gewassen. Ze hebben hun gewaden wit gemaakt. In het bloed van het Lam. En daarom zijn ze daar. Zo zijn ze daar gekomen. Hun kleding gewassen in Jezus bloed. En dat maakt het verschil of je staande kunt blijven. Dat is vooral nodig. De verzoening van je zonde, de reiniging, zodat je wit bent als witte wol. De grote bedreiging van uw leven is uw schuld bij God. Dat we door afvalligheid, door ongeloof zouden moeten vrezen voor zijn toorn. Maar die mensen voor de troon, die hebben hun gewaden gewassen. En daarom kunnen ze er zijn. Hoe doe je dat? Je gewaad, je kleding. Begrijp dat de symboliek, om dat te wassen, wit te maken. Hoe doe je dat? Daar is maar één manier voor. Dat doe je door het geloof. We worden rein voor God door het geloof in Christus alleen. Dus zo zijn ze daar in die hemelse heerlijkheid gekomen. Ze hebben voor hun zonde en schuld hun vertrouwen gevestigd op het bloed van het Lam. En dat wil God de Vader bij u zien. Dat u niet zelf probeert op te lossen. Dat u het nergens anders zoekt. Maar dat u vertrouwen hecht aan het offer van Christus. Hij is het Lam. En laat dat voor u genoeg zijn. Daarom zijn ze bewaard. Ze waren niet zelf zo sterk om staande te blijven. Maar God deed het. Van hem is de zaligheid. Voor hem is alle lof. Want God heeft hen verzegeld. God heeft hen bewaard. God geeft de overwinning. God haalt zijn volk er doorheen. Ik kom er niet door eigen werk. Zo sterk zijn wij niet om staande te blijven. En toch kunnen wij overwinnaars zijn. Vertrouw daarvoor op het Lam, op Jezus Christus. En laat u leiden door die herder. Wees gerust met het oog op Jezus. Want door het geloof in Hem haalt de Vader u binnen. Van waar zijn ze gekomen? Hoe zijn ze daar gekomen? Ten derde, waarvoor zijn ze daar gekomen? In de zin van, waartoe? Met welk doel? Ja, al eeuwen lang laat God zijn belofte horen. En die belofte die zal Hij vervullen. En dat mag u rust geven. Al aan Abraham heeft de Heere een volk beloofd dat zo talrijk zal zijn, ontelbaar als de sterren. Uit u zullen vele volken voortkomen. En er komen ook vele volken samen als één man voor Gods troon. En ook zal de Heere hen hun verlangen geven. En dat verlangen dat is om dicht bij Hem te zijn. De psalmisten die zongen daar vaak over. Over de vreugde om in zijn huis te komen. Over het hoogste geluk om bij de Heere hun God te mogen wonen. In het Oude Testament gingen alleen de priesters echt naar binnen. Het volk stond buiten de tempel te kijken. En wie zou het ooit durven? Wie zou ooit naderbij durven komen? Daar naar binnen in Gods heiligdom. En helemaal daar in het heilige der heiligen. Bij de ark voor Gods troon. Onder de oude bedeling zou dat niet kunnen. Maar kijk. Hier geldt het voor heel die menigte. Alle verlosten staan voor Gods troon en dienen Hem in zijn tempel. Ze zijn binnengekomen, dicht bij God. En ze dienen God dag en nacht. Want dat is toch het vurige verlangen. Dat is toch het intense verlangen van Gods kinderen. Hebt u het ook? Uw diepste wens, uw zielsverlangen, uw hoogste vreugde om God te dienen. In de zin van vereren. Om de Heer Jezus te mogen zien en zijn naam te prijzen. Alle lof en eer voor Hem neerleggen. Alle goeds over Hem willen verkondigen. Dat is de hemelse liturgie. Een volk. Alle stammen en talen, dat juichend uitroept dat de overwinning is van onze God. De zaligheid komt van Hem en van het Lam. Alles roept Hem de lof toe. Hebben wij zo'n liturgie ook op aarde nodig? Of is dat iets van de oude bedeling? Iets van de tempel in Jeruzalem? En, want zo wordt dat wel gezegd, ja, als christenen nu God willen dienen en God willen vereren, dan komt het aan op de levenswandel. Zoals Romeinen 12 spreekt over uw redelijke godsdienst. Dat is de liturgie op straat. Dienen van God, dat doe je in liefde voor de naast. Je dagelijks leven. Jazeker, dat is het ook. God dienen met hulp aan de armen. Met barmhartigheid voor zieken. Met een getuigenis over zijn genade. En toch is het dat niet alleen. Dat idee van de tempelliturgie. Dat is sinds de komst van Christus niet verdwenen. Het is niet meer gebonden aan het ene gebouw van een tempel. Dat niet. Maar het is zeker nog altijd wel iets van samen. Van iets samen als gemeente, als volk van de Heere, samen zijn naam groot maken. En dat is het bijzondere van de kerkdienst. In de kerkdienst krijg je niet alleen maar instructie. Voor het echte dienen wat dan op de andere dagen moet gebeuren in je christelijke levenswandel. Nee, het is meer dat Jezus Christus is gekomen en dat hij de tempeldienst heeft vervuld. Heeft dat hogere geluk uit de dienst van God niet weggenomen. En dat hogere geluk dat is dat ik mijn focus helemaal richt op God. Niet alleen maar in de gehoorzaamheid aan zijn geboden, maar ook heel direct in de ontmoeting met de Heere als mijn God. Ook in de eredienst. Dat ik hem ken. Dat hij centraal staat. Dat ik hem lief heb. Dat ik hem groot wil maken. En dat we dat samen willen doen. Dat is het hogere, het bijzondere van de liturgie. Zowel bij het onderdeel van het zingen. En we ervaren het gemis in de kerk. Maar daar vindt het plaats om je helemaal op God te richten. En ook bij de verkondiging van Gods daden, dat er wordt gesproken over Gods grote werken, over zijn heiligheid en rechtvaardigheid, over zijn liefde en genade. Daarmee vereren wij God en vereren wij het Lam. Zeker ook de prediking van het evangelie, dat wordt uitgesproken wie Christus is. Dat daarin wordt betuigd dat God rijk is in ontferming. En terwijl het wordt verkondigd en terwijl u het hoort, mag uw hart vervuld raken van God. En van Jezus Christus. Ja, de Heere dienen in de zin van vereren. In de zin van prijzen. Dat is dat je hoort. En gelooft. En beleidt. De zaligheid is van onze God. Die op de troon zit. En alle lofprijzing en dank. En eer is voor hem. En is voor het Lam. Hij is mijn zaligheid. Hij is mijn overwinning. Het levende geloof heeft daar toch een diep verlangen naar. Herken je dat verlangen? Leeft het in je ziel? Het geloof, dat wil God dienen. Het wil zijn naam verheerlijken. Het wil voor zijn troon staan. Het wil hem alle hulde brengen. Niet voor even. Maar voor altijd. Dag en nacht. Graag samen met een grote menigte. Maar nu, wat is onze ervaring hier op de aarde? Dat deze liturgie, dat de aanbidding van God drieënig telkens wordt onderbroken. Helaas kunnen wij daarmee niet dag en nacht doorgaan vanwege de dagelijkse drukte. Je kunt niet de hele dag met een lofpsalm in je hoofd lopen. Ja, soms zijn er van die dagen dat dat waar is. Maar er kunnen zoveel andere dingen zijn die je aandacht vragen. Er kan zorg zijn om de kerk, soms ook dat het je mismoedig maakt. In de huidige situatie moeten wij telkens maar die afstand houden. Niet iedereen kan tegelijk in de kerk komen. En bij het zingen gebruiken we nu hier niet eens onze eigen stem. Verlangt u ernaar om ten volle God te zullen eren. Dat je hem dag en nacht zult dienen. Dat je altijd in zijn nabijheid bent, onafgebroken, vervuld met aanbidding om wie God is. Eens zal het gebeuren. Voor alle die gereinigd zijn door Jezus' bloed, ze alle zullen staan voor zijn troon en ongehinderd alle eer aan God geven. Zondagse eredienst is er een voorproefje van, een oefening om te verlangen naar het hemelse. In welke zin? In welke zin kan de eredienst daar een voorproefje van zijn? Nou zie, hier komt de gemeente samen, een klein fragment van die grote menigte straks. Hier worden de daden en de deugden van God verkondigd. Hier ontvangen we vrijspraak door Christus en door zijn bloed. Het evangelie van genade maakt ons hart blij. Ja, we lopen in deze wereld steeds tegen beperkingen aan. Maar bent u iemand die er naar uitziet om dag en nacht God te dienen, ongehinderd, met hart en stem? Het wordt hier door van alles verzwakt, onderbroken. Maar laat het ons verlangen versterken om het eens te mogen voorzetten in volmaaktheid. Het zal gebeuren. Gods kerk zal zijn lof bezingen. En allen die in Christus ontsliepen, die zijn ons al voorgegaan. Wat een diepe vreugde zal het zijn voor ieder die God vreest. Om te staan voor zijn troon. En om dag en nacht hem te mogen dienen. Loof hem. Loof zijn naam alom. Amen. We zullen nu zingen van Psalm 68, het 16e vers. Gij koninkrijken, zingt Gods lof. Heft psalmen op naar het hemelhof van ouds zijn troon en woning. En wat er verder volgt in Psalm 68, vers 16. Laten wij samen danken en bidden. Grote God, u komt de lof toe. U bent groot en heerlijk. De eeuwige, de getrouwe. Het begin en het einde. En we danken u dat we ook vanmorgen mochten luisteren naar uw woord, dat de schrift openging en wij zo zicht kregen uw beloften en uw heerlijkheid. En wij bidden van u, wilt u ook ieders hart daar verlangend naar maken. Die vrezen des Heren geven in de ziel, zodat we u groot maken. Dat ons leven daar ook door geheiligd wordt. Door uw geboden in het hart te bewaren. Door de Heere Jezus Christus te belijden. Wij bidden dat u ook krachtig doorwerkt met uw Heilige Geest in heel de gemeente. Zodat harten die nog gesloten zijn opengaan. Onbekeerde tot verandering komen. Gelovigen gesterkt worden en vrijmoedigheid krijgen. Ja, dat we allen ook van dag tot dag u zullen dienen in een getuigenis en in een gehoorzame levenswandel. Help ons daarin, Heere, en mogen zo toeleven naar die grote dag dat u alles bent. Wij de Heer Jezus Christus mogen zien in zijn heerlijkheid. Sterk zo ook uw gemeente op aarde. In haar strijd en moeite, in haar zwakheid en gebreken. Wilt u daarin haar genadig zijn. Heere, wilt u uw kerk opbouwen. Ook hier in onze omgeving, in de Bommelerwaard. Ook in Bruchem en Kerkwijk, Delwijnen, Nederhemert. Dat we door uw woord en geest worden opgebouwd in het geloof. En leven naar uw woord, tot uw eer. U bidden we voor het volk Israël. Gedenk ook dat in uw trouw. Heere, u hebt rijke beloften gegeven. Daarop mag onze hoop gevestigd zijn. Dat er ook velen, ja velen uit Abraham voortgekomen, zullen staan. Voor uw troon, door uw genade, u mogen eren en het Lam, Jezus Christus, de Messias. U mogen dank zeggen voor de vreugde die u geeft in het leven. Waar mensen elkaar lief hebben, waar mensen hun werk kunnen doen, waar we misschien bepaalde resultaten hebben kunnen bereiken. Of dat we, Heere, weer gered werden uit moeilijkheden. We brengen u de dank en de lof daarvoor toe. We danken u ook met Bert en Hanny van Ballengooien. Ze mochten afgelopen week hun 45-jarig huwelijksjubileum gedenken. Kinderen en kleinkinderen. En daar danken we u voor. U hebt hen deze jaren geschonken in uw goedheid. Heere, u kent ook hun moeite en zorg die er is. En we bidden van u dat ook in deze periode door uw genade zij goede en mooie dagen mogen beleven. Samen met hun kinderen en kleinkinderen. Heere, wees hen erbij met de kracht en de troost van uw heilig woord. En aanvaard onze dank die we tot u opzenden voor dit jubileum. We willen voor de zieken bidden. We noemen daarbij Dick Dingemans, die is opgenomen in het ziekenhuis, die zo ernstig ziek blijkt te zijn. Heere, ontfermt u zich over hem. Wees hem nabij, de kracht van uw woord, het Heilige Geest in zijn hart. Bij Dick en Wilma en hun kinderen. En zegen de behandeling die hij ondergaat. Wij vragen van u. Geef dat hij daar goed doorheen komt. Ondersteun hem daarin, naar lichaam en ziel. We geven er ook die zegen op, dat het tot zijn herstel mag leiden. Heere, dat bidden smeken wij van u, samen als gemeente. Wilt u hem in deze ziekte ook bewaren en genezing schenken. En bovenal ook met uw vrede bij hem zijn. In de worsteling die het kan geven, in het lijden, in het zoeken hoe deze weg te gaan. U bidden wij voor Jannie van der Heijden. Ze is geopereerd en we danken dat ze weer thuis kwam wilt haar verder ook sterken en een goed en voorspoedig herstel geven, zodat ze goed opknapt. Wij bidden van u, wilt u haar dan ook omringen met uw ontferming, in deze tijd ook dragen en helpen. Wees met andere zieken, mensen die rouw dragen, waar eenzaamheid is, of een ander stil verdriet en worsteling in het leven. Trouwe Heere in de hemel, ontfermt u zich over hen allen. En geef dat er ook zo ondersteuning en bemoediging mag zijn, wanneer mensen met elkaar meeleven, dat we ook oog hebben voor de noden die er zijn. U willen wij bidden voor de kerkenraad, ook wanneer die weer vergadert en bij elkaar komt, de beide kerkenraden samen na een lange tijd nu weer met elkaar. Geef daarin wijsheid en de hulp van uw Heilige Geest om de gemeente te leiden en te dienen. U bidden wij voor dominee Van Zetten en ook voor zijn gezin. Nu er een beroep op hen afkomt, wees met dominee Van Zetten, geef hem uw hulp en uw leiding om te ontdekken wat uw weg is, welke taak u voor hem hebt in de komende tijd. U kent ook onze hoop dat hij hier mag blijven en ook deze gemeenten zal kunnen blijven dienen. We leggen dat voor u neer. Gedenk ook zijn gezin die deze onzekere periode doormaakt. Wees hen daarin tot een hulp en kracht. U willen we bidden voor de jongeren die beleidingscategorisatie hebben gevolgd en na een tijd van onderbreking daar weer verder mee mogen gaan en zich voorbereiden op het beleiden van het geloof. Sterk hen, geef hen ook de kracht en de vreugde van uw Heilige Geest, het verlangen om u trouw te zijn en uw naam groot te maken. U willen we al deze dingen bidden. En we mogen u danken. En dat doen we door de middelaar. Hij is onze hoge priester. Door hem hebben wij vrijmoedigheid om in het gebed voor uw troon te komen. Heere, aanvaard ons gebed in de reiniging van al onze zonden. Om Jezus Christus wil. Amen. Tot slot Psalm 150. Het eerste vers looft God, looft zijn naam alom en doet dat voor zijn troon en hier beneden. Laat dat ons verlangen zijn om God te loven. Psalm 150, het eerste vers. Ga uw weg in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.